Zo, goeiemorgen. Zo, ik denk, de meeste van ons zijn uit vakantie. De meeste van ons zijn misschien ook alweer aan het werk, zoals ik. Dus, het normale leven begint weer. En zoals ik de vorige keer heb afgesproken is misschien een groot woord, maar heeft gezegd, ging ik namelijk het tweede deel van mijn vervolg, of mijn vervolg aanbinden, namelijk over het leven van David. Misschien weten de meesten nog niet waarover het ging, maar ik ga namelijk gesproken over David. In 1 Samuel 26 lezen we dat verhaal. Maar ik ga het nu een beetje kort samenschetsen, omdat je toch een klein beetje zou mee zijn in het verhaal, want het tweede deel, wat het tweede deel van de preek aangaat. Maar vooraleer ik misschien begin, wil ik toch eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij kinderen zijn van een levende God. En Vader, zoals we hier met een kleine groep mensen samengekomen zijn, Heer, om u te aanbidden, zullen we dat straks, Heere, mogen doen met allen die geloven in uw naam. Zullen we voor uw troon van genade staan en zullen we inderdaad mogen u aanbidden in geest en in waarheid. Heren, we danken u, Heer, want als we in aanbidding komen, Heren, dan vergeten we een beetje de zorgen en de pijn. Zo zal het ook bij u zijn, Heer. U zult inderdaad alle pijn en alle verdriet van ons wegdoen, want we zullen dat niet meer kennen, Heren, omdat we dicht bij u mogen zijn. En we danken u daarom, Heer, welk een voorrecht het is om te weten dat we inderdaad gekocht en betaald zijn en een plaats in de hemel hebben. Welk een voorrecht het is om ons christenen te noemen en welk een voorrecht dit is om uw vader te noemen. Daarom vraag ik ook uw zegen over deze prediking, Heren. Wilt u mij ook bijstaan? Wilt u ook mij de juiste woorden geven? Wilt u mij tot een bemoediging mag zijn voor de gemeente, Heren? En ik dank u dat ik mag beseffen, Heren, dat ik niets kan zonder u. U bent mijn God en ik mag u inderdaad vader noemen. In Jezus' naam. Amen. Dus we gaan een klein beetje terug naar de paar weken geleden dat ik heb aangehaald over David. Namelijk een man door God uitverkoren en met een bijzondere gave. Maar ook een man zoals wij, een man van vlees en bloed. Een man die ook worstelt met zijn eigen zonde, met zijn eigen confrontaties. En ook een compromis aanging met de wereld. Die, als we het Bijbelverhaal lezen, heel normaal is. Want omstandigheden dwingen ons soms om dingen te doen tegen de wil van God. En dat klinkt misschien een beetje hard, maar ik denk dat we dat allemaal wel ergens in ons leven kennen. Dat we soms zodanig in de put zitten dat we niet meer zien op de belofte van God. En zo was het ook met David. David was de koning die misschien wel een van de meest beproefde koningen is geweest. Als we denken aan Saul, die heeft niet zoveel beproevingen moeten meemaken. Aan Salomo al zeker niet. Salomo heeft kunnen bouwen op het geloof van zijn vader, alhoewel dat we ook heel wat kunnen zeggen van Salomo. Maar het koningschap moest bevestigd worden en David was de man die het koninkrijk ging bouwen, die grote overwinningen behaalde. En ik heb aangehaald, om in het kort nog eens te schetsen waarover het ging, namelijk dat hij werkelijk is gezalfd en door God apart is gezet om koning te worden, dat hij door omstandigheden bij het huis van Saul woont. Hij speelt daar op de harp. Dat hij grote overwinningen behaalt. Denk maar aan de dood van Goliath, aan andere overwinningen. En dat hij terugkomt als de grote overwinnaar. Dat de mensen zongen van, Saul heeft 1000 overwinningen, maar David 10.000. En dan zien we dat dat verder gaat in het leven van David. dan zien we dat er een opstand komt. Of tenminste dat Saul jaloers wordt en dat hij dat ene voor ogen hebt, namelijk om David te doden. David, die in feite ondertussen al getrouwd was met de dochter van Saul, moest vluchten. Het plan van God op dat moment zag David niet. En hij vlucht naar de Filistijnen, naar de vijand. Dat is een beetje heel kort wat ik wil schetsen van de vorige keer. En we kunnen natuurlijk zeggen, David, waarom doe je dat? Waarom ga je nu gaan wonen in een land dat je weet, vroeg of laat komen tot een confrontatie. Vroeg of laat zullen dat tegenover elkaar staan. Vroeg of laat, want het zijn echte vijanden van God. De Filistijnen, door het hele Oude Testament, worden de vijanden van God genoemd. En toch moest David geweten hebben door de profeet Gad van, ondanks al die omstandigheden, ondanks dat David het moe was van rond te zwerven, want ik heb ondertussen ook aangehaald dat David een bendeleider was. Hè. De generaal van het leger van Saul was op plots gedoemd om een bendeleider te zijn. En welke mensen sloten zich daar aan? Mensen die schulden hadden, mensen die verbitterd waren. In ieder geval allemaal mensen die om een of andere manier reden hadden om niet meer in de maatschappij te functioneren en te rebelleren. Zulke mensen voegden zij bij David. Denkt u een keer in, de man die gezalfd was, de man die grote overwinningen had behaald, moest nu vluchten voor Saul. En dat vluchten van Saul, dat was niet zomaar enkele maanden, dat heeft een aantal jaren geduurd. Van aan zijn koningschap, van aan zijn zalving, tot aan zijn koningschap, die echt bevestigd wordt, denk dat er daar 20 jaar is overgegaan. Dus als u een beetje indenkt in het leven van David, dan kunt u inbeelden welke strijd en welke ontgoochelingen en welke twijfels die man moet gehad hebben. En hij komt tot het besluit van, als dat zo doorgaat, als ik hier blijf vervolgd worden door Saul, op de een of andere dag word ik hier gedood. Dat is een heel logische redenering van David. Want altijd maar vluchten, altijd moet oppassen, altijd maar uw leven in gevaar zijn, op den duur zit het inderdaad tot hier. En David besluit van, als het zo zit, dan ga ik overlopen naar de Filistijnen. En dat doet hij dan. En het resultaat, zoals ik ook heb aangehaald, was dat hij rust kreeg. Hij was bij de Filistijnen aanvaard. De Filistijnen hebben hem ook verwelkomd. Ook al was het de vijand van God. Was hij de toekomstige vijand van God? De Filistijnen tenminste. Toch heeft David rust gevonden. En dat soms, en dan heb ik proberen uit te leggen, om het in het kort te vertellen, dat compromis sluiten inderdaad niet verkeerd is. En nu gaan we dat zien. David heeft namelijk een compromis willen sluiten om rust te vinden. Zoals ik al zei, heel menselijk. Op den duur zijn je heel moe van strijden en denken van wat ook allemaal op ons afkomt, dat je zegt, nu is het genoeg, voert. Terwijl dat David, als hij had geluisterd naar de profeet Gad, dan moest hij niet bang zijn van Saul, want God ging hem op dat moment bewaren van Saul. Maar dat is iets die natuurlijk in onze gedachten dan niet meespeelt. We zijn dan overmand door emoties, overmand door problemen, dat we het woord van God ten eerste niet meer gaan lezen, ten tweede niet meer gaan toepassen en ten derde zeker al niet meer in geloven. Dus het zijn dingen, en als we eerlijk zijn, zijn dat dingen die we allemaal op de een of andere manier erkennen in ons leven. Dat we op een bepaald moment komen dat we echt genoeg hebben. Ook al willen we kunnen het niet. Zien we het niet meer, zijn we blind voor de dingen van God, vertrouwen we niet meer op zijn genade en gaan we onze eigen weg. En als er van iemand iets kan gezegd worden van David, dat hij niet op Gods genade en op God heeft vertrouwd, dan is het wel David. Want, denk maar, om een voorbeeld te geven, dat hij dat Goliath ging gaan verslaan, een klein manneke, of misschien een jonge man, een handsleger durfde hem niet aan te gaan om Goliath de reus te verslaan. David gaat in geloof, de reus om te brengen. En het lukt hem. Met andere woorden, David was ook een man van groot geloof. En nogmaals, en ik wil dat blijven herhalen, de omstandigheden kunnen ons geloof echt in een dieperik brengen. En dat was hier nu, op dat moment, met David zo. Vluchten voor Saul van de grotten, in grotten gaan leven. En niet alleen voor hem, maar ook voor zijn familie. Want er staat er ook bij dat zijn vader en zijn moeder ook weggehaald worden om bij David zich te vervoegen. En dat hij op een bepaald moment zegt tegen de koning van Moab, ook een vijand, van mogen mijn ouders hier wonen. Dus het leven van David is niet alleen voor hem consequenties, maar ook voor Hans zijn familie. Denk maar in, mensen die in rust willen wonen, die op de ene moment heel verhoogd worden, namelijk hun zoon wordt koning, en dan plots moeten vluchten van de huidige koning, en al die beloften die op hem afkomen, ja, ergens niet meer zien. Ik denk dat dat heel moeilijk moet zijn, zowel voor David, voor de familie en voor alles. En dat is juist het probleem, dat wij dan op die momenten niet meer hopen op God. Onze hoop is weg. Ons geloof is weg. En dan moet God ingrijpen. En dat gaan we nu ook lezen. Dat is het vervolg. Want wat lezen we namelijk in 1 Samuel 28? En ik ga daar een paar versen uitlezen. En dan ga ik over naar 1 Samuel 29. Dus David die woont bij de Filistijnen, bij de vijanden van God. En hij voelt zich daar goed. Hij heeft daar een jaar en 4 maanden vertoefd. En hij wordt daar aanvaard door de koning. Zelfs zover dat we lezen dat hij tot schildknecht van de koning wordt verheven. De koning van de Filistijnen, de koning, dat waren allemaal kleine koninkrijkjes. Koning Achish, die was zo vertrouwd met David dat hij hem alles toevertrouwde. Hij geloofde werkelijk dat David hem toegenegen was. En op een bepaald moment, zoals ik al aangehaald heb, komt er een confrontatie. En ik ga me gaan lezen vanuit 1 Samuel vers 28. Om een klein beetje het beeld te krijgen hoe het allemaal in die tijd aan toe ging. Want ik denk, als we soms het Oude Testament lezen, we lezen daar soms te vlug over. We lezen die verhalen, en zoals ik al vaak heb aangehaald, het zijn fantastische verhalen. Maar soms moeten we een keer bij stilstaan van wat ging er nu om in die mensen. Mensen van vlees en bloed. En zoals ik ook al aangehaald heb, het was een zeer bloedige tijd in die tijd. Hè? Oorlogen, vrouwen en kinderen werden niet gespaard, aan beide kanten niet. Dus het was zeer woelige tijden. We moeten dat niet gaan romantiseren, die tijd. Het waren echt mannen van geweld. Zowel David als zijn legers, maar ook de legers van Israël. Het waren mannen van geweld die er niet voor vreesden om iemand te doden. Het waren soldaten. Dus ze konden ook niet anders. En dan lezen we in 1 Samuel 28. Het gebeurde in die dagen dat de Filistijnen hun legers als een strijdsmacht bijeenbrengen om tegen Israël te strijden. Toen zei Achish tegen David: weet wel dat u met mij in het leger moet uittrekken, u en uw mannen. En David zei tegen Achish: zo zult u te weten komen wat uw dienaar kan doen. En Achish zei tegen David: dan zal ik u als mijn lijfwacht aanstellen alle dagen. Met andere woorden, wat lezen we hier? We lezen hier dat David volledig geïntegreerd is in dat leven van de Filistijnen, in dat leger. David moet te strijden trekken tegen zijn toekomstig koninkrijk. David, die aangesteld werd als koning over Israël, heeft hier de keuze van: oei, wat moet ik hier nu doen? Hij is zodanig door de omstandigheden verdoofd en blind dat hij niet ziet dat hij inderdaad hier een stap te ver gaat. En op misschien, wat jij dat ook hoort, ik heb dat zelf niet ondervonden, wat moet er in het hoofd van David op dat moment omgegaan zijn? Namelijk, hij moest kiezen tussen zijn eigen leven, tussen wat God had gezegd, met andere woorden, misschien was hij dat al een beetje kwijt, of had hij helemaal geen geloof meer, en de omstandigheden. De compromis was, inderdaad, ik heb nu bij de Filistijnen gelogeerd, ik ga nu ook moeten strijden trekken tegen de Filistijnen, tegen Israël. De belofte van God die was al heel ver weg. Want in de 2 hoofdstukken ervoor lezen we niet dat David roept tot God. We lezen dat niet. Hij vraagt ook geen raad van wat moet ik nu doen op dat moment. Hij is zodanig ingeburgerd en hij vindt het vanzelfsprekend dat het volk van God, zijn toekomstig koninkrijk, hem zo vervolgt en dat hij misschien wel het gevoel had van: God, waar is God? Waar is God op dat moment? Ik, die koning zou moeten zijn, wordt hier vervolgd. Een jaar en 4 maanden, of nog langer, door de koning van Saul. Met 1 doel om mij te doden. Is dat nu de weg dat God geeft met mij? Moest ik daarom gezalfd worden? Heb ik daarom al die overwinning gehaald? Heb ik daarvoor Goliath moeten doden? Op dat moment ziet David er niks van. En gelukkig dat God er is. Want als we dat niet verder zouden lezen, dan zou het inderdaad een heel triestig verhaal zijn. Maar God is trouw en God houdt zich aan zijn belofte. Op dat moment ziet David er nog helemaal niks van. Hij is van plan om mee te strijden tegen het leger van Israël. En dan lezen we in hoofdstuk 29, want ik wil 28 overlaten. En ik ga heel dat hoofdstuk lezen. De Filistijnen brachten al hun legers bijeen in Afek. En de Israëlieten legerden zich bij de bron die in Jezreel is. De stadvorsten van de Filistijnen kwamen in afdelingen van 100 en 1000 voorbij. En David en zijn mannen kwamen met Achis voorbij in de achterhoede. Toen zeiden de bevelhebbers van de Filistijnen: wat moet deze Hebreeër? Daarop zei de Achis tegen de bevelhebber van de Filistijnen: is dit David niet, dienaar van Saul, de koning van Israël, die sinds jaar en dag bij mij is? Ik heb niets kwalijks in hem gevonden, van de dag af dat hij afvallig werd tot op deze dag. Maar de bevelhebbers van de Filistijnen waren echt kwaad op hem. En de bevelhebbers van de Filistijnen zeiden tegen hem: laat die man terugkeren, zodat gij terugkeert naar de plaats die u hem hebt aangewezen hebt. Laat hem niet met ons mee ten strijde trekken, zodat gij voor ons geen tegenstander wordt in de strijd. Want waarmee zou deze man bij zijn heer in de gunst kunnen komen? Is het niet met de hoofden van deze mannen? Is het niet die David van wie ze in de rijdansen en beurtzang zongen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En toen riep Achis David en zei tegen hem: zo waar de Heere leeft, u bent oprecht en het is goed in mijn ogen dat u met mij in het leger uittrekt en terugkeert. Ik heb immers geen kwaad bij u gevonden van de dag af dat u naar mij toe bent gekomen tot op deze dag. Maar in de ogen van de stadsvorsten bent u niet goed. Keer daarom nu terug en ga in vrede, omdat u niets doet wat slecht is in de ogen van de stadsvorsten van de Filistijnen. En toen zei David tegen Achis: maar wat heb ik gedaan? Of wat hebt u in uw dienaar gevonden van de dag af dat ik bij u geweest ben tot op deze dag, dat ik niet mag gaan strijden tegen de vijanden van mijn heer, de koning? En Achis antwoordde en zeide tegen David: ik weet het. Werkelijk, u bent goed in mijn ogen, als een engel van God. Maar de bevelhebbers van de Filistijnen hebben gezegd: laat hem niet met ons mee ten strijde trekken. Nu dan, sta morgen vroeg op met de dienaren van uw heer, die met u meegekomen zijn, en als u morgen vroeg opstaat, ga dan op weg, zodra het licht voor u geworden is. En toen stond David op, hij en zijn mannen, om 's morgens weg te gaan, om terug te keren naar het land van de Filistijnen. En de Filistijnen daartegen trokken naar Israël. Hier komt de confrontatie. Hier komt het moment waarop David moet partij kiezen. Hier wordt de strijd uitgevochten. De stadsvorsten, het leger van de Filistijnen tegen het leger van Israël. Man tegen man, zoals het in die tijd was. En beeld u een keer in, als het de stadsvorsten niet hadden moeten ingrijpen en zeggen: joh, maar ja, die David die kan gerust meevechten, want we hebben gehoord dat dat een vreemd krijgsman is, laat hem maar meedoen. Hoe zou David nog koning worden, kunnen koning worden, als hij die strijd ging meegaan? En dat zien we juist, inderdaad, de genade van God. Want God werkt hier door de bevelhebbers van de Filistijnen. Het zijn zij die spreken de naam van God, laat ik het zo zeggen, die hem weerhouden om te gaan strijden tegen zijn eigen koningschap. En ik vind dat zo prachtig dat we dat mogen zien, dat ondanks alles, ondanks onze mistoestanden, ondanks dat wij zo blind zijn voor de omstandigheden, dat God ingrijpt via anderen. Er wordt hier niet gesproken van een profeet, er komt hier geen profeet aan te pas. Er komt hier alleen maar dat de stadsvorsten zeiden van: oei, die Hebreeër gaat met ons vechten, dat kan toch niet? Kun je zeggen, ja, dat is ook wel een tactisch gezien van die bevelhebbers. Want zoals we hebben gelezen, moest David in de achterhoede staan, hè? Van achteren. Misschien dachten ze, ja, maar ja, het is nog altijd David, de koning van Israël. De man die inderdaad, zoals we aangehaald hebben, in beurtzang daar zongen van duizenden verslagen. David tienduizenden. Die mannen dachten misschien, als hij van achteren in de achterhoede blijft, kan hij ons in de rug aanvallen. Is dat ergens een list, een tactiek van David om ons toch te verslaan? Ze roepen daarom Achis de verantwoording en zeggen: nee, die man kan absoluut niet met ons meestrijden. En ik hoop dat je dat ook ziet, dat dat echt iets is dat God hem heeft bewaard. Het kan niet anders. God heeft daar, zonder een profeet, zonder David aan te spreken, gesproken door de vijanden van Israël. God heeft daar David bewaard voor een veel grovere zonde, die misschien niet te herstellen was. Gelukkig, dat is pure genade. puur van genade van God. En wat zien we? Het antwoord van David. David snapt het nog niet. Want wat zegt hij in vers 8? Maar wat heb ik gedaan? Om wat hebt u, of wat hebt u in uw dienaar gevonden van de dag af aan dat ik bij u ben geweest, tot op deze dag dat ik niet mag gaan strijden tegen de vijanden van mijn Heer? Zover is het al gekomen dat hij zegt, de vijanden van mijn Heer. Hij beschouwt zich ook al ergens als een deel van het volk van de Filistijnen. Dat hij zegt, waarom mag ik nu niet gaan strijden? Waarom? Ze zijn bijna 5 jaar tegen mij op zoek om mij te doden. Nu kan ik een keer iets terug doen. Van zij die mij kwaad hebben gedaan, nu mag ik iets terug doen. Zover was David in zijn gekomen. Dus die gemeenschap met die Filistijnen. We worden inderdaad, misschien ook, we leven ook in een wereld. We zoeken soms ook compromissen en we worden ook vaak opgeslorpt door die compromissen. We zijn soms bang om er tegenin te gaan. En David, ik denk dat David hier niet van plan was om de achterhoede aan te vallen. Ik denk dat hij dat niet van plan was. Absoluut niet, want ik denk dat het verhaal heel anders ging afgelopen zijn. Dan ging God dat toegelaten hebben. En dan ging David inderdaad weer, als hij kon de achterhoede aanvallen, een geweldige veldslag kunnen leveren. Maar God wist wat er in het hoofd van David omging. God wist dat David ging meestrijden met de Filistijnen om Saul pijn aan te doen. Om Saul te verslaan, om al die negatieve dingen dat hij gekregen heeft van Israël, zijn ondankbaarheid, om dat ergens recht te zetten. Dat was wat David in feite hier bedoelde. En dan zien we dat David in feite, dat God mensen gebruikt. Mensen die misschien vijanden zijn van ons, maar die ons misschien toch op de een of andere manier op ons plaats zetten. En dat is juist die compromis die David heeft aangegaan met de wereld. En dan zie je, dat word je helemaal daarin opgeslorpt. David was helemaal met zijn gedachtegoed opgeslorpt door de Filistijnen. Heeft daar een jaar en 4 maanden gewoond, zeggen ze. Of dat nu juist is of niet juist is, dat weet ik niet. Maar dat heeft er niet toe. In ieder geval, we zien hoe dat hij totaal wordt opgeslorpt door die gedachten van de wereld, van de Filistijnen. En ik denk, zo is het ook met ons. Wij lezen niet dat David in die tijd God heeft aanbeden, God heeft gezocht. Hij was het even helemaal moe. En dan zien we tot welke gedachten we komen. Dan worden we inderdaad vijanden van God. Als we meedoen met de wereld, als we inderdaad compromissen willen sluiten met de wereld, dan worden we inderdaad vijanden van God. En dat is iets dat we allemaal op de een of andere manier tot ontdekking moeten komen, dat we inderdaad soms niet goed bezig zijn. Voorbeelden. Soms moeilijk om voorbeelden te geven, maar ik denk uit uw eigen leven, als u het woord van God leest en dat toetst in uw eigen leven, dan denk ik dat iedereen toch wel op de een of andere manier weet van, ja, ik ben in feite niet goed bezig. Dat is niet wat God van mij verlangt. Maar de omstandigheden, wat het ook mag zijn, dwingen ons om die richting uit te gaan. Net zoals van David, gedwongen vanuit zijn eigen gedachten en zijn eigen belevingswereld, dat hij niet anders kon dan naar de Filistijnen te gaan. Maar er is altijd een uitweg. Er is altijd een andere kant van het verhaal. Als David, zoals ik al aangehaald heb, had geluisterd naar de profeet, dan moest het allemaal zover niet komen. Maar dat is juist het moeilijke van ons. Hè. Onze eigen ik, onze eigen verlangens, onze beheerten, die hebben soms de overhand dat we de dingen van God terwege laten en dat er ook schade lijden. Denk maar ook aan David. Als wij bepaalde keuzes maken in ons leven, dan is dat niet alleen voor onszelf dat we mensen pijn aan doen, maar ook van onze familie, onze kinderen. Het trekt door, hè? Niet alleen wij zelf, alhoewel van David nu, konden nu al zeggen, hij was wel vervolgd, het was niet zijn eigen schuld dat hij vervolgd wordt, het was Saul die tot jaloesheid was gekomen, maar zijn keuze dat hij maakte om naar de Filistijnen te gaan, was een verkeerde keuze, en daarvoor had gans de familie in feite, was gans de familie beïnvloed, had het gans de familie, ja, was daardoor besmet. En zo is het ook met ons leven. Als we bepaalde zonden of dingen in ons leven toelaten die in feite niet in verband staan met het woord van God, dan zien we dat ook onze familie daar kan onder lijden. En dan zien we nogmaals, en ik wil dan nogmaals benadrukken, hoe dat God werkt. Ik vind dat altijd zo prachtig dat God op de een of andere manier toch tot dat doel komt met ons. Want wat staat er van David? Dat hij een zeer rechtvaardig man was. Het was niet zomaar iemand, het was wel de aanstaande koning van David, van Israël. En God had hem uitverkoren, buiten die andere zonen van Isaïe, om koning te worden. Met dat doel had hij David apart gezet en gezalfd en had hem hier tot op die crisis van zijn leven ergens gekomen, omdat hij zou inzien dat hij inderdaad een verkeerde keuze heeft gemaakt. Maar hij ziet het nog niet in. Er moet nog iets gebeuren totdat hij werkelijk begint te voelen van oei, oei, nu ben ik wel heel verkeerd bezig. Hij snapt nog altijd niet als de koning zegt van David, hij moet niet meestrijden. Ik vertrouw u volledig. Ik stel u zelf tot schildknaap aan, tot beschermer. Ik vertrouw u volledig, maar de andere stadsvorsten of de generaals, die vertrouwen u niet. En ze hadden in feite alle reden om dat niet te doen. Hè, want ze wisten welke groot strijdman dat was, soldaat dat was. Maar David, hij snapte niks van. Waarom niet? Waarom niet? Ik heb toch niks misgedaan? In al die tijd dat ik bij u heb gewoond, ik heb toch niks misgedaan? Maar toch gehoorzaamt hij en dan gaat hij op weg naar zijn stad in het land van de Filistijnen. Want de vorige keer heb ik ook aangehaald dat David een stad toebedeeld kreeg, namelijk Siklag. Dat hij daar mocht wonen met zijn manschappen. Ondertussen waren dat 600 man, soldaten, dus met familie. Pak dat er dan kleine 2000, met kinderen en al 2000 mensen rond David waren verzameld. Dus op dat moment kregen ze die stad toebedeeld. Als het verhaal ook weer hier stopt, dan kunnen we zeggen, God is goed. God is genade. God heeft hem inderdaad van een grote zonde bewaard. Maar als je niet tot inkeer komt, welke nut geeft dat dat? Als we het verhaal zouden stoppen, dan kunnen we inderdaad zeggen, prijs de Heer voor David, maar hij heeft er niks mee geleerd. Want hij zou blijven wonen in het land van de Filistijnen en hij zou blijven meedoen aan de veldtochten en aan de gewoonten. En op den duur zou het er misschien wel geen verschil meer zijn tussen de bende van David en de Filistijnen, omdat ze zo verweven zijn met elkaar en de gewoonten overnemen dat er geen verschil meer zou zijn. En dat is ook juist onze relatie met de wereld. Wij zijn ook zo soms verweven met de wereld dat ik soms mij afvraag, als ik dan eerst in mijn eigen leven, van welk verschil hebben we nog? Wat is ons getuigenis nog naar de wereld? Zijn wij echt inderdaad nog anders dan de mensen rondom ons? En vaak, en dat zie je voor zich, die je zich dan moet afvragen, maar soms is het heel moeilijk. We moeten ons ook niet afscheiden van de wereld, zoals sommigen dat doen, want onze taak is nog altijd om het evangelie te brengen aan de mensen. En aan de andere kant mogen we ook niet helemaal in de wereld zijn en ons laten omringen, want dan krijgen we ook het gevaar dat we bepaalde gewoonten en denken overnemen van de wereld die in feite recht tegenover het woord van God staat. En dan moet weer God ingrijpen. Dan gebeurt het namelijk het volgende, daar ga ik nog een paar versen van lezen, hoe dat God David tot dat punt komt dat hij werkelijk gaat snappen van ik ben hier helemaal verkeerd bezig. Dat is niet wat God met mij bedoelde. Ik ben tegen de wil van God in. En aan de andere kant is dat ook weer hoe dat bezorgd dat God is met ons. Niet alleen met koning David, maar we mogen dat ook naar ons toetrekken. Hoe dat God verder gaat. Want zoals ik al heb gezegd, het verhaal kon hier stoppen. En dan? Wat ging er dan gebeuren met David, met zijn familie, met zijn vrienden en met zijn koningschap en met het volk Israël? Het verhaal ging misschien een heel andere wending hebben. Maar God is getrouw. En dan lezen we in hoofdstuk 30 van 1 Samuel vers 30. Het gebeurde echter toen, dat is het vervolg van het vorige hoofdstuk. En denk, als je die verhalen leest, dan moet je een keer indenken in de praktijk wat dat betekent. We hebben onlangs nog gelezen, of onlangs gehoord, we horen soms van die ontvoeringen in die Afrikaanse landen, van die meisjes die ontvoerd worden, vrouwen die verkracht worden, hè. Bendes die inderdaad mensen overvallen en hele dorpen meesleuren of meenemen. Wel hier, nu gaan we dat lezen, hier is het ook zo. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Siklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Siklag. Zij hadden Siklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, alle gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hem weggevoerd en waren hun wees gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. zodat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Achinoam uit Israël en Abigail, de bijvrouw van Nabal uit Karmel. En David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. En de zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. Tot daar. Wat zien we hier? De genade van God. En misschien zien we dat niet direct. Ik zeg het beeld u een keer in. Je komt daar van een, je wilt daar gaan vechten tegen het leger van Israël. Je mocht niet meegaan. Want misschien was David daar in zijn opluchting. Ik weet niet hoe dat hij op dat moment hem voelde. Zeg het, misschien gaan we dat ooit een keer kunnen vragen aan David. Van, hoe voelde u dat op dat moment? Toen u de weigering kreeg om mee te gaan vechten. Was er opluchting of was het van, oei, wat is dat hier nu? We weten al niet. We kunnen natuurlijk niet in het hoofd van David kijken. Maar één ding weten we wel, dat onder achter heel dat verhaal een God is van genade. En het lijkt hard. Als je dat leest, het lijkt hard. Wat lezen we namelijk? David had de stad toegekregen in het land van de Filistijnen, waar ze woonden. En toen ze terugkwamen, zagen ze dat hun vrouwen en hun kinderen en alles was platgebrand, weg was. Voor ons is dat heel hard. Maar in feite, wat we hier lezen, heeft David ook toegepast naar anderen toe. We kunnen zeggen, loontje om zijn boontje, maar in die tijd was dat zo. We lezen vaak van David en zijn mannen dat ze een ganse dorpen afslachten en niemand spaarde hen. Vrouwen niet, kinderen niet, niemand. Het was een heel harde tijd, zoals ik al aangehaald heb. We moeten dat niet gaan romantiseren. Het was een zeer harde tijd. Het waren harde mannen. En hier komen ze nu datzelfde tegen. God laat dat allemaal toe, met één doel. Omdat David tot inkeer zou komen. Als ik je denkt wat God allemaal teweeg moet brengen, omdat mensen tot inkeer moeten komen, dat is al een serieus iets. Een serieus iets. Namelijk, ze zien, ze komen toe, alles is platgebrand, de vrouwen zijn weg, de kinderen zijn weg, van de kleinste tot de grootste zijn meegenomen. En er staat er nog mooi bij, ze hadden niemand gedood, maar hadden hem weggevoerd en waren hun wees gegaan. Genade van God. Er was niemand gedood. Niemand van Hans, die vrouwen, van die bende van David, hè, die verbitterd waren. Want zoals ik al aangehaald heb, het waren allemaal mannen die schulden hadden, die verbitterd waren, die een beetje uit de maatschappij werden gegooid. Zij, niemand van hun kinderen en van hun vrouwen, waren gedood. Wat lezen we wel? Dat ze natuurlijk heel verdrietig waren. En dat ze zodanig in opstand kwamen tegen David dat ze van plan waren om hem te stenigen. Want David was hun aanvoerder. En zolang dat het goed gaat, lopen we allemaal iemand achterna. Maar van het moment dat er in feite tegen gaat, dan is het een slecht. Dat kennen we allemaal en dat voelen we. Dat zijn we ook ergens zo. Zolang dat goed gaat, jubelen we. Maar vanaf dat het een beetje slecht gaat, ja, dan, of nadeel bij hebben, dan draaien we ons karren 180 graden. En dan lees je namelijk het volgende. Dan pas begint David tot inkeer te komen. In vers 6 lezen we: David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abiathar, de zoon van Achimelech: breng mij toch de efod. En Abiathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei: zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem: achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Met andere woorden, er gebeuren hier twee dingen. Namelijk, David komt tot inkeer van oei, nu sta ik blok, nu kan ik geen weg meer op. Ofwel wordt het mijn dood, ofwel ga ik weer moeten vluchten, ofwel kan ik mij gelukkig keren tot God. En hij keert zich tot God. En het mooie is, God antwoordt. We lezen hier niet dat de hemel van koper is. We lezen hier niet dat God hem nog een hele tijd laat wachten. We lezen en hij zei tegen hem: achtervolg ze. God was zodanig achter de schermen aan het werken in het leven van David dat hij het niet begreep tot op dat moment. Tot op dat moment dat zijn leven ergens bedreigd was en dat hij geen kanten meer opkom, dat hij moest bekennen: ik moet terug naar God. Ik moet terug naar God, want ik kan niet anders. En dan kunnen we zeggen, ja, de hemel is gesloten. De hemel was voor David een jaar en 4 maanden of misschien nog langer gesloten. Want Hans die tijd lezen we niet veel dat David vroeg achter God. Ik denk dat hij hem ook een beetje schuldig voelde. Hè. Misschien, wie weet er al. We weten allemaal niet wat de omstandigheden waren. Wat er in zijn hart speelde. Maar één ding weten we wel. Voor de tweede keer antwoord, of voor de tweede keer toont God zijn genade en zegt hij van ga ze achterna. God spreekt, hoewel dat hij niet veel reden had om te spreken. Als we eerlijk zijn en kijken naar ons eigen leven, wat we allemaal soms uitsteken, en misschien in opstand leven tegen God, spreekt God toch. David, zijn hart ingesteldheid, was op dat moment veranderd. God heeft hem moeten goed doorheen schudden en zeggen, joh, maar jongen, mee was hij eigenlijk bezig. En dan heb je ook de keuze van ja of nee te zeggen. God verplicht niemand. Maar hier lezen we dat David inderdaad ja zegt. En ik ga het ganse verhaal niet meer vertellen, maar alles komt goed. Ze achtervolgen ze en ze krijgen alle kinderen, vrouwen en jonge mannen krijgen ze alles terug. God heeft hier gezegend. God heeft hier gewerkt. God heeft hen bemoedigd. Ondanks al de strubbelingen en omwegen dat David heeft proberen te gaan om het lot die hem op dat moment tegenkwam te ontlopen, stond God achter David. Niet achter zijn verkeerde keuzes, maar wel heeft God David zo ver gebracht dat hij inzag van wat ik doe is radicaal verkeerd, gaat tegen het woord van God in en vond hij toch genade. En is God zo genadig om David direct te antwoorden en nog een goede uitkomst te geven dat alles, al de gevangenen werden bevrijd en ze kregen alles terug. Het staat er letterlijk bij dat er niemand gedood werd. Niemand werd er gedood. Ik vind dat een prachtig verhaal en dat bemoedigt mij altijd. En in een van de psalmen staat er, en ik wil dat nog voorlezen voor ik afsluit. En ik denk als David dat heeft geschreven, dat hij misschien wel heel goed wist wat hij geschreven heeft. In psalm 69 staat dat. Psalm 69, vers 6 en 7. Als je dat verhaal leest, dan kun je soms beter verstaan wat de woorden van de psalmist geschreven worden. En dat staat er in Psalm 69, vers 8. O God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. David wist van zijn dwaasheid. Achterna heeft hij inderdaad tot erkentenis moeten komen. Wat een dwaasheid heb ik hier gedaan. Laat door mij niet beschaamd worden wie u verwachten, Heere. Heere van de legermachten, laat door mij niet te schande worden wie u zoeken, o God van Israël. Wat zegt David hier? Dat ik niet het middel ben dat anderen zich moeten schamen om mij. Of dat anderen zich schamen die God zoeken om mij. Met andere woorden, we moeten allemaal goed voor onszelf zorgen dat anderen niet beschaamd worden door onze handel en wandel, zodat we inderdaad anderen, broeders en zusters, de God van Israël niet te schande maken door ons gedrag. David was er heel goed bewust van dat zijn wandel op dat moment dwaasheid was. Dat hij anderen, in feite het leger van Israël, beschaamd maakte, laat ik het zo zeggen, bij de vijanden. Want de toekomstige koning van Israël was van plan om zijn eigen koninkrijk ten onder te richten. Was hij van plan. Gelukkig heeft God in dit alles redding gebracht. Het zijn woorden die ook voor ons en ook voor mij wel tot toepassing zijn, namelijk dat door ons gedrag niet anderen beschaamd moeten hoeven te zijn. Of dat we God niet in schande maken door ons gedrag. En soms gebeurt dat wel. Dan kunnen we inderdaad net als David terugkeren en belijdenis doen. En in psalm 2, in psalm 12 staat er ook nog, en ik denk dat David, als we de psalmen lezen, zo vaak aanhaalt. Alleen God is getrouw. En dat is ook iets dat wij mogen weten. Alleen God is getrouw. In gans dat verhaal heeft hij niet moeten rekenen op Saul. Heeft hij niet moeten rekenen op zijn manschappen. Oké, een deel wel. Maar wat er echt op aankwam, is alleen God getrouw. En dat heeft David heel goed beseft. Alleen God is getrouw. En we lezen dat zo vaak in de psalmen, dat God alleen getrouw is. En ik denk dat dat voor ons ook een bemoediging is. Dat we alleen mogen vertrouwen op God. We denken soms op mensen te mogen vertrouwen, omdat ze het zo goed mooi kunnen zeggen of dat ze wijsheid hebben. En vaak zijn we bedrogen. Zoals David bedrogen was in zijn manschappen, op dat moment dat hij ging gedood worden, en ze hadden daar al een reden toe, wist gij, God is daar, alleen God is getrouw. Ik vind dat voor mezelf altijd een heel mooi verhaal, hoe dat God ingrijpt in mensenlevens. Ook al zien wij het niet zitten, ook al hebben we niet altijd de wijsheid om met bepaalde dingen om te gaan. God is getrouw en God komt tot zijn doel met ieder van ons. Zo, nu wil ik nog afsluiten naar een gebed. Vader, we danken u, Heer, dat gij inderdaad een getrouwe God zijt en dat we door het leven van David mogen zien, inderdaad, net als David mogen zeggen, welke dwaasheid we soms begaan en dat u toch, ondanks alles, ons lief hebt en ons wilt daaruit halen, Heer. U bent getrouw, zei David. En wij als gemeente mogen ook zeggen, u bent alleen getrouw, Heer. Onze hoop, onze hulp is op u en we danken u daarom. Heren, wilt u ons leren om die blinde vlekken die in ons leven zijn, om die wegen en die compromissen die we vaak sluiten, Heren, dat u ze ook daar onze ogen voor opent, zodat we inderdaad weer in uw voetsporen mogen en in gehoorzaamheid aan uw woord mogen wandelen, Heer. Want we weten, Heer, u bent een God van dichtbij en u bent bewogen om ons mensen. Leid ons, Heren, geef ons ook de wijsheid om anderen daarbij te helpen en sterkt ons, Heren. Want God alleen is getrouw. En we danken u daarom, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Ik denk na alles wat we gehoord hebben, dat we alle reden hebben om eer en glorie aan God te geven. Dat hoop ik nu samen met jullie te mogen doen in het laatste lied.
Laten we voor het laatste lied dan ook recht staan. Glorie aan God.
Weet wie Jezus Christus is, Hij is de hoogste Heer. De mededelingen. Morgen maandag, bidstond om 19:30 hier in de kerk. Volgende zondag 25 augustus is er een getuigenissendienst. En als u het wil doorgeven, dan kan u dat melden aan Nick. Ik weet niet of dat nog iets anders is. Dan wil ik afsluiten met wat we lezen in nummer 6. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Een prettige zondag.